Ja, je kan toch gewoon beginnen nu en dan zijn we er toch al.
Na een welverdiende zomerstop, de heren waren er even een goede 2 maanden tussenuit, geloof ik al met al, zijn we terug voor seizoen 2 van de Moodfellas.
Yes sir,
welkom zin terug.
Leuk.
Aflevering 1 en gelijk een huishoudelijke mededeling. Je hebt het wellicht meegekregen op de socials de afgelopen dagen. Maar we keren dit seizoen wekelijks terug bij jullie in de oordopjes, speakers.
Zijn nou wekelijks,
ja,
Bas?
Ja, wekelijks.
Wauw.
Groot daverend succes geweest seizoen 1 en daarom schroeven we de frequentie op.
Ja, dus, en terecht.
Ga er maar aan staan.
En terecht, ja.
Hey, en om hem gelijk groots af te trappen zitten wij vandaag niet met z'n drieën, maar met z'n vieren. Want aangeschoven bij ons is de regisseur van de Vuurlinie net een paar dagen uit. Roel René.
Yes, welkom.
Ja,
hallo.
Ja, nice.
Hallo.
In jouw drukke schema.
Ja, ik race een beetje door het land om interviews te doen en optredens en Q&A's en zo. Dat is erg leuk. Ja.
Leuk. Nou, welkom bij de gezelligste film- en streaming podcast van Nederland.
Heel goed. België. Benelux, denk ik, ondertussen. Ja, joh, kunnen we gewoon zeggen.
Hé, Roel, we komen straks nog uitgebreid bij jou terug. En we willen het uiteraard graag over de Vuurlinie hebben. Daar zijn wij ook heen geweest de afgelopen week. Maar zou jij in een nutshell kunnen vertellen aan onze luisteraars wie jij bent?
Oh, Jesus. Ik ben Roel en ik ben filmregisseur. En, en ik woon al sinds 18 jaar in Los Angeles, waar ik voornamelijk werk en films maak en televisieseries. En ik kom 1 keer in de 3 jaar zo terug naar Nederland om dan een Nederlandse speelfilm te doen. In Nederland heb ik Michiel de Ruiter gemaakt, Ritbad en dan nu De Vuurlinie. Ja, en in het buitenland doe ik heel veel grote, hele grote projecten.
Gaaf, je hebt een heel mooi rijtje inderdaad.
Ja. En daarnaast ben ik ook nog DOP, dus ik ben ook de cameraman van mijn films.
Oh.
Dus ik regisseer en doe de camera. En ik operate ook nog de camera. En vandaar dat ik een beetje over die GoPro's zit te lullen. En verder heb ik een geweldig leven.
Leuk man.
Ja, te gek.
En ben je dan nu voor een bepaalde periode dan nu in Nederland, zeg maar naar aanleiding van de Vuurlinie, uiteraard voor de productie. Ja. Maar blijf je dan ook nog een tijd nu hier?
Nee. Ik ben nu 2 weken in Nederland. Nog 1,5 week. En dan moet ik weer terug. Want ik ben nog bezig met heel veel andere films. Ja, dus dat gaat gewoon door. Dus ik ga weer terug naar Los Angeles. Ja.
Druk.
Ja.
Ja, de Vuurlinie is officieel dan gisteravond in première gaan voor het grote publiek.
Ja, maar deze wordt uitgezonden maandag. Dus hij heeft gelijk. Het was 4 dagen geleden.
Oh ja. Precies. Ja, showbiz. En dan heb je maandag heb je eigenlijk met de cast en crew en zo toch een
ja, vorige week maandag had ik een première. Dat was erg leuk. In Tuschinski en zo. En dat was heel cool en gaaf. Maar wat gaaf was, om dinsdag, vorige week dinsdag, had ik een screening met allemaal veteranen in Ede. En we hebben een aantal voorpremières gehouden met veteranen.
Ja.
En er waren 800 veteranen in de zaal en familieleden. En die waren die film aan het kijken, doodstil. En emoties en tranen. En aan het einde van de film was het echt helemaal stil. En de aftiteling liep. Het was een muisstil. En toen kwam ik op het podium en toen gingen 800 mensen en masse staan, applaudisseren mij. Nou, dat was echt kippenvel.
Ja, dat geloof ik.
Kippenvel.
Ja, mooi hoor.
Hé, hey, daarover gesproken. Wat laten we even uitleggen aan de mensen die wellicht niet meegekregen hebben waar we het over hebben. We hebben het over De Vuurlinie. Film over het leven van Marco Kroon. Ooit bekroond tot ridder door Beatrix. En later ook door wat minder positief nieuws in het nieuws beland. Ik denk voor heel veel mensen wel een bekend verhaal. En voor het eerst dat zo'n Nederlands verhaal het witte doek haalt.
Ja.
Dat is uniek.
Zeker. Ik wilde altijd al een Nederlandse soldatenfilm maken. En dan niet over de Tweede Wereldoorlog, maar gewoon iets moderns. Nederlandse Black Hawk Down, Nederlandse platoon.
Ja.
En ik heb jaren gezocht naar het juiste verhaal. En toen Marco's verhaal op mijn pad kwam, vond ik dat zo uniek. En het was zo'n goede vertelling van wat eigenlijk PTSS doet met Nederlandse soldaten en wat wij aan Nederlandse soldaten vragen om te doen in die missies. En dan wat dat dan emotioneel met zo iemand doet en met zijn familie en met zijn gezin. Dus ik vond dat er een hele goede basis voor een film. En daarnaast hebben we, want de film gaat niet alleen over Marco Kroon, het gaat over heel veel veteranen. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel andere verhalen van veteranen ook in de film gestopt. En dat geblend en dat apart gemaakt van zijn karakter. Maar het gaat over meer dan alleen maar Marco Kroon.
En komt het dan door het schrijven van het boek, zeg maar, wat hij in het verleden heeft gedaan, dat zo'n verhaal tot jou komt? Of hoe kom je erachter dat dit het verhaal is wat jij wil vertellen?
Nee, ja, je gaat verhalen horen. Nou is het extreemste, het meest extreme verhaal van Nederlandse soldaten die uitgezonden worden, is Marco Kroon. Ja, dan neem je die.
Ja.
En ik heb dat boek gelezen, ik heb hem een aantal keren gesproken. En dan ga je vanuit daar ga je werken aan een script. En dan is het nog 6 jaar om zo'n film van de grond te krijgen.
Zo. 6 jaar nog, ja?
6 jaar, ja.
En is het dan ook zo, want je hebt uiteindelijk wel gekozen om hem dan ook gewoon Marco Kroon te noemen, ja, in de film. En je volgt wel ook allerlei, zoals de kroning of de Willemsorde die hij krijgt en op het Binnenhof. Zelfs met echte beelden gesneden van Beatrix.
Ja.
Was dat wel een bewuste keuze? Want daardoor maak je het natuurlijk wel ook persoonlijk naar op hem.
Ja.
Terwijl je, ik hoorde je gisteravond in vorige week in Op 1 zeggen. dat je zei van, ja, het is eigenlijk groter dan Marco Kroon zelf. Ja. Maar ik vind het wel, in grote lijnen ook wel echt het verhaal van Marco Kroon.
Zeker. Nee, ja, voor mij 70% van die film gaat over Marco Kroon's verhaal. 20% is andere veteranen. En 10% is mijn fantasie. Ja, je gebruikt dat als leidraad. En dan moet je wel het in de tijdgeest plaatsen. Dus ik heb bewust gekozen met de beelden van 9-11 te beginnen. En dat we zien wat eigenlijk op dat moment de reden is om naar Afghanistan te gaan. Ik heb dan bewust gekozen om archiefbeelden van Beatrix en de medaille te gebruiken. En vanaf dat moment laat ik het los. Daarna gaan we ons eigen pad in. En het is geen documentaire. Het is geen journaaluitzending.
Nee, ook geen bio eigenlijk.
Nee, zeker niet. Het is een speelfilm. Een amusementsspeelfilm. Gemaakt door een rol die erg van Hollywood cinema houdt. Mm. En ik heb ter inspiratie Marco Kroons en andere veteranen gebruikt. En ik heb zo geprobeerd zo natuurgetrouw te zijn. Zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn. Als het gaat om missies, militaire movements, en schieten. Dus dat klopt eigenlijk allemaal. Ik ben helemaal geadviseerd door Nederlandse soldaten. En dus het klopt allemaal. Alleen, ja, movies is bigger than life. Dus ik maak het allemaal wat groter. En de explosies zijn natuurlijk wat groter en mooier. Maar het hele, je hoort Mark ook vaak zeggen, het hele trip en de PTSS, de extreem angsten en dat soort dingen. Of dat nou wel of niet bij Marco hoort, dat doet er voor mij even niet toe qua film.
Ja, ja, ja.
Ik heb wel gezien bij andere veteranen. We hadden bijvoorbeeld een aantal veteranen als adviseurs op de set. En soms moesten die eventjes weglopen, omdat het te waarheidsgetrouw was wat we in het film waren. Te schokkend was voor hun en al hun memories terugkwamen. Maar de bottom line is, het is een speelfilm.
Ja.
Amusement.
Ja. Ja.
Voor een groot publiek. En dat wil niet zeggen dat het allemaal vrolijk en actie moet zijn. Nee, het moet roeren, het moet emoties brengen. En hopelijk na het zien van de film heb je een idee wat wij van die soldaten vragen en wat dat dan met hun doet als ze dat mee naar huis nemen. En hoe verschrikkelijk dat eigenlijk is. En we hebben natuurlijk zo weinig respect in Nederland voor elkaar en voor Nederlandse soldaten en voor mensen die anders zijn dan anderen. En ik hoop dat deze film een beetje meer begrip begrip gaat tonen.
Ja, ja, maar heb je wat ik hoorde ook gisteren, of ook in de Op 1, dat je zei van, of dat Marco zei, ik vind het jammer dat ik niet ben betrokken als adviseur. Dat was een bewuste keuze van jou.
Zeker. Ja, ik moest afstand nemen van hem en ik moet gewoon mijn eigen film maken. Weet je, het is geen biografie, het is geen documentaire. Het is een cineast, Roel René, die een film maakt over geïnspireerd op het leven van Marco Kroon en andere veteranen. Ja. Dus hem betrekken als echt directe adviseur op de set en zo, nee, zeker niet.
Zou te beperkend zijn.
Ja, heb ik ook vanaf dag 1 tegen hem gezegd. Luister, ik ga je boek gebruiken, we gaan praten. Ik heb ook met zijn vrouw Mirjam heb ik ook een gesprek gehad. En ook zonder Marco erbij, samen met de schrijver. En daar hebben we een aantal dingen uitgehaald die ook in de film zitten.
Ja.
Dus je laat je inspireren. Maar dan is het uiteindelijk mij als cinemamaker om mijn film te maken.
Ja.
Wat speelde zij ontzettend goed trouwens.
Ja, Sally is geweldig. Hè?
Ja. Was echt, ik dacht, goh, ik zou eigenlijk niet zo gauw weten waar ik jou nog meer van ken. Maar boom, echt wel goede.
Nee, beide. Ik vond ze beide fantastisch spelen. Het was echt zo'n adembenemend om dat te zien. En dan ook op de set de chemie tussen die twee. En het knallen tussen die twee. En het conflict. En het was echt geweldig om daar deel van te zijn. En dan is het ook gaaf als je zelf de cameraman bent. Mm. Want dan sta je er gewoon tussen, hè, met je camera, met je energie. En ik heb heel vaak echt moeten huilen op de set. Omdat dan Waldemar zo'n scène met dat boekje aan het einde van de film.
Ja, ja, ja.
En dan staan we dat te draaien in de midden van de woestijn. En we hebben nog 10 minuten om het te draaien. Want de zon gaat onder en we moeten snel. En, bababam, ja. en dan gaat hij zitten. En dan doet hij zijn ding. Nou, de tranen gingen over mijn wangen. Ja,
ja, snap ik.
Mooi.
Ja, mooi.
Wat mij ook opviel, ik zei het al even na afloop van de film tegen de andere twee heren, maar je hebt ook best wel Nederlandse acteurlegendes, de wat oudere mannen als Pierre en Huub in de cast zitten.
Spot on, hè?
En Huub Stapel heeft weinig tekst nodig om super geloofwaardig zo'n rol neer te zetten.
Ja, spot on.
Ik betrapte hem weer op dat ik dacht, ja, wat een sterke vent is dat, dat je geweldig. Dat zo met zo weinig woorden kan.
Ja, nou, het is echt bijzonder. Ik vind dat ook heel mooi om dat, met dat soort legendarische acteurs te werken.
Ja,
het is geweldig. Maar dat zeg ik ook tegen hem. Ik zei, Huub, het is maar een heel klein rolletje. Het is 2 dagen draaien, maar het is wel ontzettend gaaf en belangrijk. Een belangrijke film. Dus hij zei, ja, ik kom zeker. En dan merk je dat zo'n acteur dan ook er gewoon helemaal voor gaat.
Mm-hmm. Ja, het is maximaal charisma, vind ik ook.
Ja. Hij heeft die charme.
Weet je wat, nu ga ik hem heel hoog neerzetten. Maar weet je wat bijvoorbeeld Hopkins of Daniel Day-Lewis ook heeft? Die zeggen niet wat.
Yeah.
Hoeft niet eens.
Yeah.
Omdat had ik hier bij deze ook.
Yeah.
Vond het echt, hadden wij het inderdaad naar de film even over.
Nou, Jeroen Spitsbergen ook, hè, die dan de advocaat speelt.
Ja.
Wat echt prachtig is, want er zijn heel veel scènes waarin hij eigenlijk geen dialoog had. Maar hij staat wel van alles te doen. En dat is echt zo prachtig om te zien. En dus dat zijn echt juweeltjes om te gebruiken.
Ja.
Hey, waar zijn jullie eigenlijk heen geweest om de Afghanistan scènes te schieten?
Dat was mijn vraag. Jij mag hem nu stellen. was ik zo benieuwd naar. Ja.
Je mag het ons nog een keer vragen.
Hey, waar zijn jullie eigenlijk heen geweest in die Afghanistan?
Hey, wat een goede vraag.
Ja, thanks. Dat zou ik heel lang op te broeden.
In Spanje hebben we dat allemaal gedraaid.
Oh, ja.
In Almeria. Ja. Daar zijn een aantal dorpjes en zo die je dan kunt gebruiken. En het landschap lijkt heel erg op Afghanistan.
Ja.
En daar hebben we dat allemaal gefilmd. Want het is natuurlijk onmogelijk om dat in Afghanistan te doen.
Ja.
Ja, want die shots, vooral in het begin van de film, dan heb je eigenlijk die eerste grote actiescène met de auto's.
Ja.
Dat dorpje wat dan tegen die berg aan ligt, waar je dan op een moment dat shot, die hele white, die drone, dat drone shot hebt, dat ze zo langs scheuren.
Ja.
Dat is een bestaand dorp.
Ja,
daar heb je niks aan bijgebouwd.
Nee, we hebben alleen wat dingen weggehaald. Dus in de drone shots hebben we wat dingen weggepoetst en zo. Maar we hebben daar niks verder gedaan. Het is een soort zigeunerdorpje tegen de berg aan net buiten Almeria. En daar hebben we dat gedraaid. Toen ik dat scouten had, ik zoiets van, nou, daar gaan we de film mee openen. Maar als je dat drone shot, als je die jeeps net ziet beginnen met rijden, er is nog niet 1 meter naar rechts waar ruimte was. Dus we hebben die jeeps achteruit moeten inparkeren.
Oh, ja.
En dan draaien en toen houd ik het shot. Want rechts daarvan is een ravijn en dat is allemaal shit. Dus dat is niet te gebruiken.
Ja.
En het was ook heel dicht bij de zee. Dus ik moest de zee wegpoetsen uit een paar shots. Omdat het gewoon aan de kust ligt.
Heb je die volledige actiescènes die allemaal close zijn, die close quarters dingen, die zijn ook allemaal in datzelfde dorpje geschoten dan?
Nee, we hebben die openingsscène, de dagscène zeg maar, is allemaal in datzelfde zigeunerdorpje gedraaid. Daar wonen ook gewoon mensen. Dus we hebben daar full out war gedraaid. Explosies en brandende dingen. En dan tussen de takes door waren er gewoon 20 kinderen die dan door de set riepen. En dan oké, aan de kant. En dan gingen we weer in de actie. En dan zaten we weer oorlog te voeren. Dus dat hebben we gedraaid. De andere scène die zich bij de missie zeg maar afspeelde, was een soort set die gebouwd was door een andere film. En dat hebben we gebruikt. En we hebben daar een aantal gebouwen bijgebouwd die ik daarna weer opblaas. Zo hebben we dat andere dorp gedraaid.
Dus die daken in de nacht, zeg maar, dat was een gebouwde set? En dan wel daar in de buurt?
Nee, dat was daar in de buurt, maar dat was eigenlijk midden in de woestijn. Dat was een soort backlot, zeg maar. Een soort filmplek waar heel veel films gedraaid worden. Ook hele grote Amerikaanse speelfilms. En die hadden een aantal gebouwen gebouwd. Wij hebben daar nog wat gebouwen bijgebouwd die ik dan weer opblaas. En die weer vernietig, ja.
Is dat dan die, even, nu gaat luisteren denken van wat. Is dat die Danger Close scène?
Ja, dus die hele Danger Close missie is dat dorp, ja.
Oh ja. Oké.
Okay. Ja. Hey, en dan samen met Willem de Beukelaar zagen wij in de de hoe noem je dat? Niet de aftiteling, maar de
voortiteling.
De optiteling.
De optiteling. Ja. Oh. Ja. Aftiteling ook.
We hadden Willem eigenlijk even willen bellen, ook tijdens deze aflevering, om hem na andere films te vragen. Willem wordt onze soort van action-expert dit seizoen.
Ah, leuk.
Willem zit in het gemeentehuis hele belangrijke dingen te doen en die bellen we volgende week. Dus,
Voor deze keer. Ja. Laten we het... Ja.
Voor deze keer mag hij...
Willem was erg trots op het project, vertelde hij.
Zeker,
echt
zeker.
Gaaf klus.
Ja, nee. Wat heel leuk is met Willem, is dat... Want zijn vader, Hamie de Beukelaar, had natuurlijk een heel beroemd stuntbedrijf. En hij zou het dan overnemen. En zijn eerste echte job als zelfstandige stuntcoördinator was mijn eerste job als uitvoerend producent en regisseur.
Oh, te gek.
Want het was namelijk 12 steden, 13 ongelukken.
Ja.
Ik was toen 23 jaar toen ik dat ging maken. En Willem en ik waren voor het eerst gingen we dan samen iets groots doen. Zelfstandig. Dus we zijn samen begonnen. Dus het is heel gaaf dat nu... 20 jaar, 25 jaar?
Ja, zoiets.
Gewoon 20. Stoppen bij 20.
Ergens tussen de 20 en de 30 jaar later... maken we nog steeds films en series samen. Dus erg leuk.
Ja, te gek.
Leuk, man.
Ja, echt mooi. Te gek.
Hey, hebben wij nog andere vragen over specifiek de vuurlinie?
Nou, wat vonden wij ervan?
Ja.
Dat wil ik wel weten.
Ik vond helemaal niks. Nee, ik had de verrassing als mijn FBI...
Ja, wij doen een FBI. Ja, dat is één woord. Meteen als we de film uitkomen, dan moeten we in één woord, dat mag cryptisch zijn, maar ook heel letterlijk, geven wij onze eerste indruk. Dus dat hadden
we. Ja, first basic impression, je FBI. En ik had verrassing, omdat ik wel het verhaal kende natuurlijk, maar omdat er sommige dingen in zaten, ik heb het boek nog niet gelezen. Dat ik dacht van, dat is wel echt verrassend dat het op die manier uitpakt, het einde ook, weet je wel, super heftig. En dat PTSS, zeg maar, dat de hele tijd... Weet je wat de onderliggende laag is? Dat vond ik echt heel tof. Dus ik was wel echt... Terwijl ik niet per se een heel groot Nederlands filmkijker ben. Veel meer Hollywood en allemaal. Maar dit vond ik wel echt heel tof. Ik vond de stunts ook vet. Maar dat is Willem natuurlijk ook. Ook de shots met een raket, zeg maar, die geschoten wordt. En dat je in één keer vanuit het oog van de raket, zeg maar, keek of wat dan ook.
Yeah.
Heel tof gedaan. Dus
Het was zo'n camera trouwens.
Ja?
Ik zag op internet een of ander kickstartbedrijfje had een throwyourgopro.com of zoiets.
Ja, ja.
En die hadden een soort rubberen pijl. En die rubberen pijl, in de neus van de pijl kun je die GoPro stoppen. En dan kun je hem gooien. Schieten.
Ja, maar dat was echt
ja. Ja, en dan kun je hem gooien op mensen en zo. Want als je in een drone vliegt, dan doet het pijn. Maar dit ding kun je gewoon gooien.
Ja, maar dat viel me echt op. Zo'n bezoeker die geschoten werd. En ik het shot vanuit het bezoeker-ding. Dat ik echt dacht, dat is echt tof. Dat hij zo draaide.
Ja, ja. Zeker.
Nice.
Ja.
En jij? Ja, ik had kwetsbaar. Ik vond juist binnen al het geweld... Het kwetsbare van ook Waldemar, maar zeker ook Mirjam, haar karakter. Ik vond dat zo sterk, de balans die daarin zat. En ik vond het juist knap, maar ik zou bijna willen zeggen... met Roel aan het roeren krijgen we Hollywood-achtige scènes in een Nederlandse film. Wat jij ook terecht zegt.
Ja, zeker.
Ja, dat is wel, ik zou bijna willen zeggen, on-Nederlands. En dat is echt zo'n kutwoord om te zeggen.
Ja, zeer kutwoord, ja.
Maar dat
is wel waar, ja.
Ja, het is echt vet. Ja. Komen we weinig tegen, jammer genoeg.
Ik noem het liever een internationale Nederlandse film.
Nou,
dat is mooi. Ja, dat is mooi. Die moeten we vaak gebruiken.
En Edo?
Ik had midden als woord. En dat kwam wel... Ik ben altijd iets kritischer. Ik had moeite met tot aan de pauze. Omdat ik zoekende was naar... hoe voelt voor mij dit? En... Voelt het helemaal... Ik maakte op de een of andere manier... Ik bleef de vergelijking maken met de film Brothers van Jim Sheridan. Waar natuurlijk ook PTSS heel belangrijk is met Tobey Maguire. De oude Spider-Man man. Maar dat heb je helemaal goed gemaakt na het midden. Want ik vond het tweede deel heel sterk. Cool. En ik heb een kindje. En dat zat mij zwaar onder de huid, het tweede stuk. Ja, en dat maakte voor mij de film in één keer dat hij kantelde. En of dat dan alleen aan dat lag. Ik vond het ook sterker worden met het PTSS-stuk. En met Waldemar en die flashbacks op met die schreeuwscène. Vind ik heel tof die je in de trailer hebt.
Ja.
Dat hij ook op een moment zo in één keer met dat licht. Met haar zo.
Ja.
En dat zit allemaal in het tweede stuk. Dus het eerste stuk was ik zoekende naar... Oké, vind ik dit tof of is het voor mij te veel loszand. En dat was in het tweede deel, maakte dat gewoon heel veel goed. Dus ik had zoiets van, top.
Ja, maar cool. Je maakt natuurlijk ook niet echt een film met een door te denken van dit is het midden en dit is het eind.
Nee, nee, maar wat, nee. Wat je eigenlijk op duidt is dat weet je, een film bouw je op. En ja. Langzaam, en dat we hadden het ook al over de archiefbeelden. Ik moest heel rustig beginnen en langzaam opbouwen. En dan langzaam die PTSS moest overnemen. Het moet steeds chaotischer en steeds meer snijden. En steeds meer chaos en pijn en schokking. En shocking, want ik wilde wel het publiek shocken met de waarheid en met visueel. Dus ik laat alles in geuren en kleuren zien.
Ja.
Dus daarom dat de tweede helft je waarschijnlijk veel meer aanraakt. Omdat dat bewust gewoon ook gepland wordt.
Ja, precies. Nou ja, dat had ik wel inderdaad. Ja. Ik had wel zoiets van, het eerste helft. En toen kwamen we eruit. Dacht ik, ik ga gewoon even zien hoe we dit verder, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Maar de tweede helft pakt het eigenlijk heel snel op. Want ze hadden een heel raar punt voor de pauze.
Zo, ja, heel intens punt in de pauze.
Zo midden in een schreeuw van geluid zat gewoon knip.
Ja.
Dat je dacht, en dat ging dan nog door toen de pauze voorbij was.
Oh, ja.
Dat je echt dacht van, wat is dit dan?
Want ik heb wel, dat is heel raar, want ik krijg natuurlijk het verzoek van waar wil je de pauze brengen.
Oh, ja.
Dus ik heb het aangegeven waar het was. En dat was dit,
ik kan me niet voorstellen dat jij deze plek hebt.
Dit was bijna in een dialoog nog.
Oh, ja, er zit een geluid heel erg zo. Zo heel erg een soort knallend geluid. En daar zat hij middenin. Dus dat was...
Sorry.
Geef je dan in een soort formulier
en
aan...
En mijn FBI?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Rol in één woord, de vuurlinie.
Epic.
Ja, top.
Ja, snap ik.
Snap ik.
Ja, snap ik heel goed. Ja.
Hey, dan gaan wij door naar het volgende onderwerp. En dat is op deze vroege vrijdag. Want we hebben al lang
concept is concept.
Ja, concept is concept. Ja.
Wij zitten met ons drieën, wat Roel gaf keurig netjes aan. Ja, ik ben alcoholvrij. Ook niet alleen vandaag, maar gewoon überhaupt.
Dat is niet een principezaak hoor. Ik vind het gewoon echt smerig. Dus daarom drink ik niet.
Nee, dat is een hele goede reden, lijkt mij.
Dan
dat is de beste reden, denk ik.
Ga ik vertellen hoe lekker dit is.
Ga je overtuigen nu.
Oh, is dat een sponsor of zo?
Ja, wij hebben weer strak onderhandeld deze zomer. En Jackie's Fine Wines is weer aan boord voor wekelijkse wijn. Want ja, we gaan wekelijks uitzenden. Dus,
ja, dan moeten we aan de bak.
Je kan je lol op. En wij proberen dan altijd, Roel, een link te maken met het onderwerp of de gast die wij bespreken. Dus uit Napa Valley, California, hebben wij de Rutherford Ranch Chardonnay.
Een speciaal voor jou.
Go big or go home, zei Josh, want Hollywood longt California Dreaming. Voor sommigen is het weggelegd het epicentrum van film. Wat dat betreft is Napa Valley het epicentrum van de wijn in de Verenigde Staten. Hier begon het ooit, hier ligt de basis van wijn in de States. Nu, vele jaren later, is het zelfs een van de duurste en meest prestigieuze wijngebieden ter wereld. En ook hier vertolkt de Chardonnay een hoofdrol. De Amerikanen zijn zelfs een tikje over de top, een beetje schreeuwerig, maar zelden vet. Maar oh, zo lekker deze fantastische begeleider voorbij een heerlijk hapje eten of een goede blockbuster. De Rutherford Ranch is een domein dat nog steeds een familiebedrijf is en daarnaast een van de hoog gewaardeerde AVA's, de American Viticultural Areas.
Mond
vol, jongens.
Een stevige houtopvoeding, rond, romig en een likje vanille in de mond.
Ja, daar ben ik gek op.
Ja, dat dikkige, wat hij daar weet, zie je dat boterig?
Ja.
Een glas? Zie je hem?
Ja, dat zijn... Die,
dat
is vettig. Ja, dat vettige.
Lekker hoor.
Heerlijk. Ja, dat is...
Hey, je moet een mooi begin van het seizoen.
Hey, je moet het seizoen goed beginnen. Dus,
George did it again. Hey, Roel, naast de vuurlinie hebben wij even in andere archieven gedoken. Wel te verstaan, het wereldwijde filmarchief. En dan kom ik op de delivery.
Is dat het Roel René archief?
Het Roel René archief op imdb.com. Ja. Hey, de delivery in 1999 zie ik staan als een van jouw eerste...
Ja,
kunsten.
Dat is mijn eerste speelfilm, ja. Ik was toen 29. En we hebben toen voor 300.000 euro zijn we een film gaan maken. Ik heb toen zelf een second mortgage op mijn huis die ik gekocht had gestopt.
Dus die heb je zelf gefinancierd?
Nou, nee, ik heb zelf 50.000 euro erin gestopt. Toen nog 100.000 gulden. En, en daarnaast hadden we een aantal financiers. En heel veel, al de crew en... Al de acteurs deden voor niets mee. En toen hebben we een film gemaakt tussen Amsterdam en Barcelona... over een soort drugstransport. En blijkbaar hebben jullie die film nooit gezien.
Ik heb hem gezien.
Jij hebt hem gezien?
Ja, Vetja.
En met Vetja in de hoofdrol, ja. En En dat was, ja, dat was geweldig om te doen. Het was Engelstalig. En die film was eigenlijk mijn ticket. Oh, daar heb ik een gouden kalf voor gekregen voor beste regisseur. Volgens mij was ik de jongste ooit die dat kreeg. En toen ja, werd die film opgepakt door Warner Brothers om in de distributie in Nederland of in Europa te doen. En Lionsgate had het gekocht voor de wereld. En daardoor kreeg ik een agent en een manager in Los Angeles. En dat was eigenlijk mijn ticket naar Amerika.
En dan kom je ineens op de radar bij grootheden als Steven Seagal, die zeg maar, in die tijd echt wel een soort van dat genre domineert daar.
Ja, nou wat er eigenlijk gebeurde in Hollywood is dat ik ging daar dan naartoe. En daar was ze van, oh, you're the European Michael Bay. En dan moet je wachten op de juiste film en de juiste dingen. En ik had zo, screw it, dat doe ik niet. Want anders zit ik gewoon de komende 6 jaar niks te doen. En als je dan eindelijk die ene film maakt, dan, en dat is geen commercieel succes, dan ga je in de director's jail en dan ga je weer terug naar Europa.
Ja.
Want ik zag dat met heel veel Europese regisseurs gebeuren. Regisseurs die beter zijn dan ik, zeg maar. En ik geloof in de 10.000 hour rule, right? Je moet 10.000 uur podcast maken, wil je echt heel goed worden. En dat is de rule. Dus ik wilde 10.000 uur gaan regisseren. En dus ik heb ja gezegd van ik doe sequels, prequels, straight to video.
Gewoon alles.
Alles. En dus ook Steven Seagal. En dat was zeer interessant om te doen.
Dat geloof ik.
Ja, en waarom maakt dat je dat zo zegt?
Dat was mijn vraag ook.
Nou ja, je gaat natuurlijk niet... Mijn carrière, ik wil natuurlijk niet carrière maken met Steven Seagal films. Ik wil de vuurlinies maken.
Ja, ja, ja.
En ik wil Halo regisseren.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon je ambitie. Ik had Blade Runner gezien toen ik 11 was. En dat was de reden waarom ik regisseur werd.
Oh ja?
Ja. Maar met Seagal, het was gewoon gaaf aan doen. Want het was de eerste grote studiofilm die ik gedaan heb. Het budget was 10 miljoen. En dan moet je het uiteindelijk voor 2,7 maken. Want de rest gaat allemaal naar... niet
Steven
naar mij
Seagal.
In ieder geval.
Ja, Steven Seagal.
En dan moet je werken met zo'n man. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel gaaf. Want het is gewoon een ster. En dan moet je gewoon op een hele andere manier mee werken.
Ik heb wel eens gehoord met een hele dikke attitude. Was dat zo?
Nee, hij was wel heel erg hardwerkend. Maar er zitten gewoon een hoop de andere randjes aan. Maar dat heb je met alle sterren. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik heb hem heel hard... ik had een afspraak met hem bij hem thuis. En toen... En ik had al zijn films gezien. En ik vind gewoon... Ja, je ziet gewoon dat hij het niet meer zelf doet. Hè? Dat hij zijn dubbel allemaal het werk doet en zo. Dus ik zat bij hem thuis en ik denk... En ik hoorde van anderen dat hij houdt van mensen die direct zijn. Dus ik zei tegen hem, luister, meneer Seagal... als ik deze film ga doen, dan wil ik dat je alles zelf doet. Ik ga niet je stuntdubbel draaien, je doet alles zelf. Want anders heb ik het gewoon, dan ga ik dit gewoon niet doen. En toen keek hij me aan, ik denk, nou, of ik word ontslagen of ik krijg een klap. En toen zei hij, I respect that. En toen zei hij, I will do it if you shoot me out in half a day. I said, that's the deal. Dus ik had een halve dagen maar met Steven Seagal. Maar hij wist niet hoe ik werkte. Want hoe ik werk, met 3-4 camera's.
Ja.
En ik werk super snel. Dus als hij op de set kwam, heeft hij 6-7 uur was hij op de set. En werkte ik hem heel hard. Ik hoorde later ook van zijn producent, die zei tegen mij... He never worked so hard for the last 20 years on your half-day shoot. En de laatste dag was hij zeer respectvol. Hij gaf mij een hand en zei... You know what you're doing, man. Fuck you. En dan die walked away. En die film was zeer geslaagd, ja. En er is zelfs een boek geschreven door een online jongen. En die schreef dat Pistol Whipped een van zijn beste films was sinds...
De Under Siege.
Yes.
Sinds
Under Siege was dat zijn beste film. Dus dat was leuk om te horen.
Ja.
En dan heb je een aantal van dat soort sequels en zo gedaan... die echt in mijn cultlijst staan als Death Race 2, Scorpion King 3. Dat zijn wel echt films. Ja, we hebben het laatst gehad over Guilty Pleasures.
Ja.
Films die misschien niet hoog op de IMDb-lijst staan... maar wel meermaals teruggekeken zijn. Ja, vet. En daar zitten ook wel... Hè, we hadden net over Huub Stapel, weinig tekst, maar een Donnie Trejo... heeft misschien wel helemaal geen tekst in sommige films. maar hij heeft er genoeg aan. Ja, dat is toch vet? Dat moet echt vet zijn, lijkt mij, om met dat soort mannen te kunnen werken.
Ja, Danny Trejo is fantastisch. En ik had zelfs... Ik heb een western met hem gedaan, right? Dat heet Dead in Tombstone. En dat was met Danny Trejo en Mickey Rourke. En toen heb ik ook weer een sequel gedaan van die film. En toen zag ik online dat er een man was. Die had een bison. Is dat een bison in het Nederland?
Ja,
een bison. En daar kun je op rijden als een paard. Dus toen had zoiets van de productie, let's get it. Ja? Zo, het kwam naar de set toe.
Ja.
En toen heb ik Danny gevraagd of hij dan op de bison wilde zitten. En hij keek me echt aan. Ja, are you fucking out of your mind? En hij deed het. Hij ging op die bison zitten. Dus dat is echt super uniek. En hij is een super coole man.
Hoe zijn dat soort mannen? Ik heb een heel stereotype beeld van hem. Doordat hij altijd natuurlijk zo'n rol speelt. Hoe is die man in het echt?
Hele... Machete hier natuurlijk.
Ja.
Ja, maar hij is een hele lieve, integere man. Heel hardwerkend. En vindt het geweldig. Iedere seconde op de set vindt hij geweldig. Dat leeft hij voor. Dus dat is erg leuk om mee te werken.
Ja, hoe oud? Hij is ook al wat ouder.
Ja,
de
man,
hoe oud is
hij?
Een jaar of 60 of zo?
Nee, heel veel ouder.
Nee, ouder? Zeg ouder, denk ik.
Toen ik werkte met hem was hij al in midden 70, ja.
En dan, toen jij werkte met hem was hij al?
Midden 70, ja, begin 70.
Ja. Och, jee,
maar. En er zat hij gewoon op paarden en schieten en vallen. En bij Death Race 3 heb ik hem in een hele grote explosie gedaan. Met allemaal airmortars en zo. En toen kwam hij naar me toe en zei hij... That hurt, Roel. That really hurt. Ja, thank you.
Dat was bijna 80 toen. Dat kan ook niet anders.
Ja, dat is 10 jaar geleden of zo.
Ja, dat is 10 jaar geleden. Ja. Het was erg leuk om te doen, Dead Race 2 en 3. Wat ook gaaf was, is dat... Want jullie zijn dus filmbuffs, right? Dus je had...
Of enigszins.
Niet, enigszins, ja.
Enigszins.
Want Dead Race 1 was gedaan door Paul Anderson, right?
Ja.
En met Jason Statham. En Paul Anderson was de producent op mijn Dead Race. Hm. En bij Dead Race 1 hadden ze iets van $90 miljoen of zo om die film te maken. En ik had $6 miljoen om die film te maken. Dus ik was klaar met draaien en ik had onze cut gemaakt. En Paul die komt kijken in de montage. Dus die gaat zitten, we laten hem de film zien. En aan het einde van de film draait hij om naar mij en zei... Fuck, your movie is better than mine movie. How the fuck did you do that?
Ja. In 6 in plaats van 90 miljoen.
Ja. Dus dat was wel een hele grote compliment, ja.
Gaaf. Ja. Hey, en dan kwam je terug voor een van die Nederlandse projecten ooit... met eerst Michiel de Ruiter.
Ja.
Wat maakt dan dat je na zo'n hele tijd Hollywood denkt... ik wil terug naar Nederland? Want dat was eigenlijk de eerste van de keren dat je terugkeerde... wat je net zei.
Ja, eigenlijk na 10 jaar al die sequels en prequels gedaan te hebben... Ik heb op dat moment had ik dan iets van 20 Amerikaanse speelfilms geregisseerd. In de budgetten van $3 tot $10 miljoen. Dus 2 films per jaar. Ik had zoveel ervaring inmiddels en kennis. Maar ik wilde steeds nog heel graag films maken die ergens te doen. Weet je wel? Die meaningful zijn. Ja. En het was duidelijk dat ik in Hollywood daar niet meer de kans voor kreeg. Omdat in Hollywood heel erg in blokjes wordt gedacht. Weet je? Roel die kan low-budget sequels en prequels doen.
Ja, jij bent een actieregisseur.
Low-budget actieregisseur. Dan moet hij dat er gewoon doen. En dat kan ik dan de rest van mijn leven doen als ik dat zou willen. En om eruit te breken moest ik dat veranderen. Plus daarnaast zag ik gewoon de Nederlandse cinema gewoon in elkaar storten. Weet je wel? Er werden geen goede films meer gemaakt. Ik vond dat op dat moment... De kwaliteit was weg. Er waren geen grote speelfilms meer. Niemand durfde meer iets uit de box te doen. En alles was romantische comedies. Of het was allemaal een boek en allemaal helemaal cultuur gezind.
Heb jij echt een favoriete Nederlandse film? Dat je zegt van dit staat voor mij op eenzame hoogte.
En dan Soldaat van Oranje.
Ja,
De Lift. Michiel de Ruiter had hij dan zeggen.
Ja, Michiel de Ruiter, zeker. Ja. Ik vind dat Michiel de Ruiter wel in de top 5 beste Nederlandse films hoort.
Ja, natuurlijk. Ja,
dat vind ik ook hoor.
Nee, zeker.
Echt een goede film.
Nee, ik vind juist dat het moet dat je eigen dingen...
Zeker.
Beste podcast van Nederland.
Ja. Ik ben wel even benieuwd, tussendoor even hoor.
Ja.
Maar wat dan ga je daar naartoe? En 2004 of zo?
Ja, zoiets. Ja.
En dan ga je daar naartoe en dan weet je gewoon van... Oké, maar ik ga wel echt alles doen. Dus ik bij wijze van spreken ga je bijna zeggen van... ik wil ook nog wel de vloer vegen of de broodjes verzorgen... om dan in die hele Hollywood scene terecht te komen. Dus dan ga je dus... je begint gewoon...
Enigszins.
Ja, bij wijze van. Nee, bij wijze van.
Ik begon wel met regisseren.
Ja, nee, maar dan heb je dus... Ik kan me wel voorstellen dat je dan wel denkt... ja, dan ga ik wel echt... beetje B-titels doen? Of wil je dat proberen dan een A-titel van te maken? Snap je, zou ik begrijpen. Maar nee, met budgetten zit je natuurlijk, dus dat, misschien lukt dat dan niet altijd.
Ja.
Maar dat maakte dan op dat moment niet uit voor jou.
Ja. Zeker, zeker. Nou is het grappig genoeg dat ik altijd in Nederland moet komen om te horen dat het B-films zijn. Terwijl in de wereldmarkt is dat niet zo. Maar
ik vond Death Race 1 ook op zich een B-film hoor. En dat is niet
ja, maar ik bedoel,
slecht. Het is een beetje cult status.
Ja, ik begrijp
het. Het begrip B-movies is niet echt iets wat men gebruikt. Maar het maakt niet uit. Dat doe ik dan wel bewust. Want dat is de plek waar ik gewoon ruimte kreeg. Ja. En waar ik gewoon kon doen wat ik wilde.
Ja.
En als je 10.000 uur wil regisseren, dan was dat de plek om te doen. En dan, ik was wel bezig om dat hele mooie films van te maken. En de ene keer lukte dat wel, de andere keer niet. Je noemde Scorpion King 3. Ja, dat vind ik een minder geslaagde film. Maar Dead Race 2 en 3 vind ik zeer geslaagd. En Dead in Tombstone, wat eigenlijk een originele film was, dat is eigenlijk mijn favoriete film in die tijd.
Ja.
En dat doe je dan. En dan probeer je het zo mogelijk te doen. Maar ik was ook bezig met, ja, je maakt wel entertainment wat geld moet verdienen.
Ja.
Je bent niet bezig met kunst. Maar ik probeerde er wel kunst van te maken. En ik kreeg zoveel vrijheid dat ik dat, volgens mij is dat heel goed gelukt ook.
Ja, want hoeveel vrijheid had je dan? Want ik snap dat als je dan, dat zou ik me in Hollywood kunnen voorstellen, van als het heel commercieel wordt, is het beter te verkopen dan als je het heel beetje artsy maakt.
Ja.
Want dan is de markt breder.
You need to serve the system, zeg ik altijd. Dus je moet wel zeker duidelijk maken, je moet duidelijk dat creëren wat zij nodig hebben om te verkopen. Dus een Dead Race 3, dan weet ik, ja, je moet iedere 10 minuten moet er actie zijn, er moet een gevecht in zijn, de stunts moeten goed zijn.
Ja, precies.
Dus
ja,
dat
ja,
is je focus. Dat is meer je focus dan een goed verhaal of zo. Een goed karakterontwikkeling.
Ja.
Want daar zitten ze niet op te wachten. Sterker nog, in de montage wordt het er ook allemaal weer uitgehaald door ze. Weet je al, we don't need that, we don't need that. We don't want to see the main character crying.
Ja,
dus
ja,
dat soort discussies. En dat systeem begin je dan te begrijpen naar de tweede film en de derde film. En dan ga je telemeet dat maken. En in die telemeet kreeg ik heel veel vrijheid. Ja, ik kon echt doen en laten wat ik wilde. Zeker omdat na 2 of 3 films ze zo succesvol waren. Zo'n Dead Race 2 en Dead Race 3, moet je nagaan, dat 300 of 400 miljoen mensen zien zo'n film. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Het maakt gigantisch veel geld voor Universal. Dus dan ben je op dat moment ben je gewoon de koning. En mag ik doen wat ik wil. Zolang ik in het budget blijf en zolang het een sequel is waar ze die ze kunnen verkopen.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld Hard Target 2 gedaan. Ja, dat was, ik kon doen en laten wat ik wilde.
Ja.
En zolang ik maar binnen budget bleef. En dan kan ik het zelf bedenken en draaien en produceren en gaan met die banaan.
En vind je dan dat je in Nederland nog meer je eigen ding kan doen? Of heb je daar wel ook die ruimte voor in Amerika?
Nou, we hadden het hele, ik was het verhaal aan het vertellen over Michiel de Ruiter. Dus eigenlijk kwam ik terug. Ik wilde altijd al een film maken over de VOC-tijd. Dat fascineerde me. Nou, waar zijn we eigenlijk in Nederland niet in staat om dat soort films te doen met Nederlandse budgetten. Maar nadat ik 20 van deze films had gedaan, wist ik technisch om hoe dat te doen. Dus daarom is het Michiel de Ruiter gelukt. En we moeten nagaan, dat budget was 1/3 van de Slag om de Schelde. Dat die film die 2 jaar geleden. Wij hadden 1/3 van het budget met Michiel de Ruiter. Dus ik wist hoe je dat kunt doen en wat dat dan oplevert. En die creatieve inhoudelijke vrijheid had ik in Amerika niet. Daar had ik nooit een historische film op dat niveau kunnen maken. Op dat moment. Omdat ik op dat moment heel erg in het bokje, in de doos zat van, je bent B-film regisseur. En,
ja, terecht.
De hele tijd hoor. Nee, maar jij bent toch wel, je staat toch ook wel bekend als a bang for your buck?
Absoluut.
Ja,
dat,
toch?
Dat doesn't mean it's a B-movie. Maar, dus Michiel de Ruiter.
Ja, ik blijf kritisch.
Ja, natuurlijk.
Nee, is goed voor.
En, dus Michiel de Ruiter was zeg maar een soort anker. Want toen ik terugkwam naar Amerika met Michiel de Ruiter onder de arm, toen in één keer, holy shit, who can do quality and big and historical. En dat veranderde mijn carrière. En toen kreeg ik hele grote televisieseries aangeboden.
History
grote,
Channel ook.
Ja, een History Channel. En dus Black Sails. En dat heeft mijn carrière een nieuwe start gegeven. Ja.
Ja, want dat vind ik ook wel op zich ook wel een mooie productie. Zoals Black Sails is ook echt wel groot.
Ja, dat is gigantisch.
Ja.
Maar daar kostte één aflevering Black Sails was twee keer het budget van Michiel de Ruiter. Dus ik kan me herinneren dat ik werd door de showrunners en de producers uitgenodigd. Want die hadden dan Michiel de Ruiter gezien. En die zei, how the fuck did you do that? Because it looks better and you got half. Dus ik heb toen in 2 uur al mijn geheimen verteld aan hun. En toen hebben ze de manier waarop ze visual effects deden veranderd. En toen gaven ze me als reward gaven ze me een aflevering. En toen gaven ze me ook nog de grootste aflevering. En dat was echt super gaaf om te doen.
Ja.
Ja, wat is zo, denk je dat Michiel de Ruiter... kijk, Pirates is natuurlijk ook een soort van... Die heeft ook een nieuw genre weer aangeboden. Omdat piraatfilms nooit echt goed lukten. Hè?
Ja.
Natuurlijk Cutthroat Island, die compleet geflopt is. Van Rennie Harland, geloof ik.
Ja, ja.
En je hebt inderdaad... Gore Verbinski heeft dan die Pirates-serie gestart.
Yeah.
En toen zei iedereen van, ja, moet je dat wel doen? Want Pirates, dat gaat niet verkopen. Denk je dat als Pirates bijvoorbeeld geflopt zou zijn, stel... dat Michiel de Ruiter dan wel een succes zou zijn geworden? Of had je die dan misschien niet gemaakt? Want die heeft natuurlijk wel een beetje van elkaar weg. Ik vind wel dat je wel het niveau haalt, ben ik eerlijk in...
Zo ben je dan ook wel?
Ja.
Ja, nee, oké.
Weet je, je hebt heel veel... ook een beetje wat je in Red Bad nog meer doet. Maar weet je, de slow-mo shots en dat soort dingen.
Ja.
En dat die hele action Jerry Bruckheimer-achtige setting... zit natuurlijk wel in Michiel de Ruiter.
Zeker, zeker. En bewust ook, ja. En wat was de vraag precies?
Nou ja, of je denkt dat als de hele Pirates franchise bijvoorbeeld...
Ja, nee.
Er niet was gekomen...
Ja. Nee, ik denk niet dat het dat had uitgemaakt. Want in Nederland... Michiel de Ruiter was zo'n begrip. En een film daarover maken zou gewoon een heel groot publiek kunnen trekken. Mm-hmm. Dus dat had niets te maken met de Pirates franchise. En ik heb die film gewoon gemaakt zoals ik hem wilde maken. En dat was niet echt beïnvloed door... Pirates of the Caribbean, nee.
Okay.
Nee.
En word je dan 3 jaar later door een maatschappij teruggevraagd om Red Bad te doen? Of heb jij dan zelf weer de behoefte, blijkbaar 3 jaar later... ik wil weer een keer naar Nederland, want ik ben weer toe aan zo'n creatieve uitlaatklep?
Op dat moment was ik al bezig met Red Bad. Toen we met Michiel de Ruiter bezig waren, was ik al bezig met Red Bad. En we waren toen ook bezig met een film over Willem van Oranje... waar we eigenlijk nog steeds mee aan het werk zijn. En toen ik met Red Bad bezig was, waren we al met Marco Kroon bezig. Oh
ja.
En dus die dingen overlappen heel erg. Ook op dit moment... op dit moment ben ik bezig met 28 speelfilms en televisieseries.
Zo dan.
Ja. Dus dat is zeg maar wat mijn ontwikkeling en mijn ritme is. Dus je bent met zoveel dingen tegelijkertijd bezig. En daarvan zijn er 3 of 4 projecten in Nederland.
Kun je dat qua creativiteit goed verwerken?
Ja.
Kun je goed van slapen?
Ja, ik vind het heerlijk.
Ja, nee, ik snap dat hoor. Nee, maar ik bedoel...
Het is nog veel erger, want als ik dan sta te draaien...
Ja.
Dan gaat mijn creativiteit nog veel meer blazen. En dan komen er nog veel meer ideeën.
Veel meer dingen,
Dus, nee,
maar zijn dat allemaal lopende dingen? Of is dat al confirmed en gaat dat al door?
Nee.
Dat zijn dingen waar je middenin zit?
Ja, dat zijn dingen die je dan probeert van de grond te toveren. En dat zijn televisieseries, dat zijn grote speelfilms, kleine speelfilms. Sommige zijn nog in ontwikkeling. Ik ben bijvoorbeeld een hele gave creature film aan het ontwikkelen. Een hele gave creature film.
Oh, nice.
En daarnaast ben ik bezig met ben ik attached aan een hele grote historische serie met de producent van The Matrix. Maar dat ligt nu op zijn gat vanwege de schrijversstaking in Los Angeles. Ik zou die hele serie dan gaan doen volgend jaar. Wat een hele grote historische Romeinse Empire serie is.
Nice.
Ik ben bezig met grote science fiction films. Dus sommige dingen zijn ontwikkeling. Sommige dingen zijn we gaan proberen een acteur te attachen. En dan gaan we die film maken. Ik heb net een film gemaakt met Aaron Eckhart.
Classified.
Tim Roth en Classified. Ja. Dus daar ben ik nu aan het afwerken. Met diezelfde producenten en financiers. Die hebben gezegd, kom met je volgende. Dus daar hebben we alweer een volgende project neergelegd. Dus het zijn verschillende dingen in verschillende lagen en verschillende genres. En weet je wel, 5% gaat door en dat is mijn volgende film.
En hoe krijg je Aaron Eckhart dan in één keer aan boord?
Aaron Eckhart zat eigenlijk al attached aan die film. Dus,
die was er al...
Die was attached aan de film, die zat vast aan de financiering. En toen ben ik erbij gevraagd om het te regisseren. En uiteindelijk ze hebben Tim Roth erbij gekregen en Abigail Breslin. En dan maak je die film. Ja, dat is hartstikke gaaf. Dat is
wel een lekker trio.
Ja, zeker.
Ja, ik ook wel, ja.
Met Aaron Eckhart werken was ook echt geweldig, zeg. Wat een acteur is dat. Een hele erge method actor acteur. Dus die speelt een lone assassin. En die is dan ook gewoon de hele dag een lone assassin. Dus het is echt heel gaaf om dat te voelen en daarmee te werken. Ja. Dat is een hele gaaf film geworden. Ik denk volgend jaar of zo.
En edit jij ook alles zelf?
Nee, ik heb een vaste editor, Radu Ion, dat is een Nederlandse editor die ook in Los Angeles woont. Die heeft ook de Vuurlinie gemonteerd. En Michiel de Ruiter en zo, maar die doet ook mijn Amerikaanse films. En ik monteer wel een beetje mee, ja. Dus ik heb altijd mijn eigen set en dan monteer ik mee.
Ja, omdat je ook zei al van, ik ben ook het liefst ook een gewoon DOP. Dus ik film ook graag zelf. En dan snap ik dat je dat, in ieder geval zo voelt het een beetje. Je zegt van, ja, ik wil het heel graag zelf in de hand houden.
Zeker, ja, controle is...
Ik net met de camera hier.
Ja, zeker. ik hou ook van het creatieve proces. Voor mij, cameraman zijn is gewoon part van de regisseren. Weet je, je hebt de kwast in de hand om de painting te maken. En zo voel ik dat. Dus voor mij een locatie kiezen, een acteur kiezen. Een scène blokken met de mensen daar. En dan de camera's en het licht erin plaatsen is voor mij één gedachte. Dus... daarom kan ik gewoon ook heel veel shots doen in een dag. Omdat ik gewoon heel erg met dat hele totaalbeeld bezig ben. Toen ik bij Black Sails kwam, andere regisseurs, andere aflevering die deden zo'n 27 shots, 28 shots per dag. Ik deed er gewoon 120 per dag. en dat is gewoon wel gaaf en leuk.
Maar gaan we jou dan zien over 5 jaar in jouw nieuwe Prisoners? Zo.
Ja, dat zou ik
is
wel.
Dat een beetje waar je naartoe wil?
Nee, mensen vragen mij wel eens, wat doe je liever? Ik zeg altijd, wat voor films wil je graag maken? En dan zeg ik altijd, als ik mag kiezen tussen Fast and Furious of Magnolia, dan kies ik Magnolia. Dat interesseert me veel meer.
Meer karakterstudie.
Ja, dus Prisoners zou ik heel graag willen maken. Dat vind ik een prachtige film. Ook een waanzinnig goede regisseur. Mm. Dus dat zou ik wel liever willen maken. Maar Hollywood blijft Hollywood. Dus ze willen, dat mag ik dan wel ontwikkelen. Maar dan kun je ook voor onze Aaron Eckhart doen, een actie in Malta. En ik vind dat ook gewoon heel leuk te doen. Weet je wel. Ik sta graag op de set.
Maar helpt jou dat dan ook als je bijvoorbeeld een cv hebt van Halo, Steven Spielberg producent? Helpt dat gewoon om dan grotere dingen te doen?
Tuurlijk, ja. Zeker, zeker. Nee, daardoor krijg je grotere films en grotere series. En Halo was echt, dat was een fantastische ervaring. Al heb ik Spielberg nooit ontmoet. Maar hij heeft wel mij gekozen naar aanleiding van het zien van Michiel de Ruiter en Red Bad. En een aflevering van Nightfall die ik gemaakt had voor History Channel. Hij was handpicked, heet dat dan.
Bij Spielberg, hè? Dat moeten we dan nog even achter.
Ja, Spielberg. Handpicked bij Spielberg.
Handpicked bij Spielberg.
Maar nooit ontmoet. Maar ik zag wel...
tussen haakjes.
Ik zag wel vaak bij e-mails en zo, toen ik aan het werk was voor die afleveringen, zag je af en toe CC en dan wist je dat Mr. Spielberg CC was.
Spielberg @gmail. Maar het feit dat je zou weten dat hij je film gewoon heeft gecheckt.
Ja, zeker. Tof.
Vet. Ja, super nice. Ja.
Hij is heel erg koning.
En omwille van de tijd, een laatste vraag over 3 jaar. Zien we jou dan weer terug in Nederland? En welke historisch Nederlandse figuren kunnen we dan verwachten?
Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik ben met een aantal films bezig. Maar het kan ook zijn dat ik iets heel commercieels ga doen. Daar ben ik ook mee bezig. Een hele commerciële... Eigenlijk een soort... dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen.
Bijna gelukt.
Hele commerciële actiefilm. Zoiets
als Hitman's Bodyguard of zo?
Nee, niet zoiets. Maar zoiets. Maar niet zoiets.
Oké.
Maar zoiets als Death Race, zeg maar. Dus dan gaan we... waarschijnlijk is dat het volgende. Maar ik weet het niet. Ik ben vooral bezig in Amerika. En de volgende films zijn al staan klaar om te beginnen. Dus dat is heel gaaf. Ik heb gewoon een fantastisch leven.
Ja, ik heb het gevoel dat je druk bent.
Ja, ik ben echt geweldig. Geweldig.
Maar vind je het allebei leuk om te blijven doen? Of denk je op een bepaald moment van... Nou, ik ben het... of dat Amerika of dat Nederland wel helemaal zat... Dus ik ga me alleen focussen op één van de twee.
Nee, voor mij nog steeds. Ik ben nog steeds een Nederlander. En ik vind dat we in Nederland gewoon te weinig bezig zijn met cinema. Weet je wel, heel veel Nederlandse films zijn een Nederlandse film. En doe maar normaal. En het is allemaal klein. En het is allemaal super realistisch. Terwijl voor mij cinema is bigger than life. Je hebt nu de Vuurlinie gezien. Ja, het is een film die een verfilming van een waar gebeurd iets. Maar het is nog steeds cinema. Bombastisch en grote shots en muziek. En ik hou van dat soort cinema. En ik vind, en dan hebben we het ook over al Nederlands. Het is een internationale Nederlandse film. En ik vind dat we te weinig internationale Nederlandse films maken. En dat is ook de reden waarom onze films ook niet meer over de grens gaan en zo. We doen eigenlijk niet meer mee met Nederlandse films in de wereld. Terwijl België dat wel heeft, of Denemarken, ja, of Scandinavië.
Zeker. Ja, zeker.
Maar Nederlandse films niet. En ik zou dat heel graag willen veranderen door nog meer grote commerciële Nederlandse internationale films te maken. Dus ik ben zeker nog niet klaar met Nederland.
Was dat ook de taalbarrière dan? Moeten we dan niet ook gewoon Nederlandse films produceren, maar dan Engels gesproken?
Nee, want dat doen anderen beter.
Scandinavië is ook niet.
Nee, ik vind. En ik moet ook zeggen, nu met Netflix en zo, de gaafste series en films zijn allemaal ondertiteld op Netflix. Als je kijkt naar Athena, de Franse film, of je kijkt naar. Hoe heet nou die Koreaanse film met The Game? Was dat ook alweer?
Squid Game.
Squid Game.
Ja.
Weet je wel, het publiek raakt bekend met subtitles. En die kunnen nog steeds echt genieten van een taalfilm die je niet begrijpt. Ja, en dan nog steeds zeer geëntertaind worden en geroerd worden door Squid Game. Ja.
Ja.
Hey Edo, ik zou willen vragen of jij ons iets lekkers te eten wil geven. En Roel, dan wil ik ondertussen jou bedanken voor een mooi inkijkje.
Ja.
In niet alleen jouw rol in de vuurlinie en de totstandkoming daarvan. Maar ook B-films, zoals Edo ze noemt. Je bang for bucks, maar echt, ik vind een prachtig cultrepertoire wat je hebt. Dank voor het aanschuiven.
Ja, heel erg zeker. Bedankt. Super tof.
Edo, vertel eens, wat eten wij deze week?
Ja, ik heb natuurlijk een nieuwe hot sauce van de jongens van Heat Supply. Deze, dat is weer van het merk Dawson's. Deze Dawson's Original Hot Sauce is de klassieke saus van het Canadese merk Dawson's. Deze gasten komen uit Hamilton, Ontario in Canada. En je kent ze misschien, want deze zat namelijk in Hot Ones.
En, hoe spicy is dit?
Nou ja, dat ga ik je nu vertellen. Hij zat in seizoen 5 van Hot Ones. Dus Hot Ones, dat is lang geleden.
Ja.
En hij stond toen op nummer 7. Om even een indicatie te geven. Dus hij was nummer 7.
Dat pak ik hem
met een kleinere druppel.
Ik ben geen kleine jongen.
Hij is 82.000 Scoville, dus hij is wel stevig. Wat het best een krachtpatser maakt. Oh, ja. En hij is bovengemiddeld heet.
Ja, dat is zeker.
Maar hij is wel lekker van smaak. De smaak van rode habanero pepers is herkenbaar. Terwijl je dan ook nog een beetje iets zoets hebt van bruine suiker. Zit er ook bruine suiker in, proef je
dat?
Je kijkt heel bruin.
Nou, het zal erin zitten, bruine suiker. Maar ik haal hem er nog niet uit. Maar hij is wel spicy, hoor.
Er zit rietsuiker in en knoflook en olijfolie.
Dat proef ik wel, rietsuiker.
Het is een heet sausje. Hij is lekker bij Thais eten, kip en wat gegrilde zalm onder andere. Verdere ingrediënten zijn habanero, azijn, rietsuiker, olijfolie, knoflook en zeezout. En schijnt pittig te zijn. Je kijkt wat moeilijk.
Nee, het valt wel mee.
Het is het traditionele sausje of de flesje van Dawson, zoals ze de label altijd hebben.
Dat is wel een mooi flesje.
Oranje saus.
Hij is mega
oranje. Heb jij
hem
gehad?
Zeker.
Nee. Ja, hij is spicy.
Eet jij ondertussen, dan zal ik aan Stefano vragen, is dit iets wat jij skipt of dipt de volgende keer?
Oh, dat is een goede vraag. Leuk dat je die stelt.
Ja, dat is een nieuw dingetje.
Ik denk dat ik deze skip. Ik vind hem gewoon niet zo. Ik vind hem niet mega spicy ook niet, maar ik vind hem niet zo lekker als dat we wel meer hebben gehad van Dawson's. En dus voor mij is het een skip. Zeg ik dat goed? Ja, skip. Ik sla een rondje over. Deze. Voor mij deze.
En jij, Edo?
Ja, ik vind hem op brood niet zo bijzonder. Maar ik denk als je dit met een lekker kipje erbij doet.
Met een lekker kipje eet ik alles. Dus dat maakt
dan zou ik zeggen een dip.
Ja?
Ja?
Ja, ik vind hem lekker.
Ik vind hem ook niet super pittig. Maar hij is wel. Hij moet het vooral van zijn pit hebben. Want heel veel smaak heeft hij.
Nee, dat bedoel ik. Dus ik heb van Dawson's betere gehad. Dus ik zou zeggen skip deze. Voor mij persoonlijk. Okay.
Nou, bij deze.
Ja, maar het moet ook kritisch zijn. Een beetje B-sausje dit.
Ja, hij is wel pittig. Ja.
Hey heren, en dan wil ik heel gauw door. Want Roel zit in een moordend schema langs alle media van Nederland.
Ik moet weer gaan racen, ja.
Ja, we zijn er bijna. Hè?
We zijn bijna rond, Roel. We hebben nog twee dingetjes. Eén, wij gaan een rondje draaien aan dit prachtige rad hier. Waarbij het vak bepaalt wie deze week een soort guilty pleasure of een gouden kijktip mag geven van de drie heren. Ik zou voor willen stellen, omdat dat prachtig kleurt bij de kleur van jouw ziel, Edo, dat jij de zwarte vakken vertegenwoordigt.
Ja.
Ik zal de witte karakter vakken vertegenwoordigen. En jij als Italiaan bent dan de beige.
De beige vakken. Ja,
en mocht het lot het bepalen, Roel, er zit één oranje vakje op. Mag ik die dan aan jou uitdelen? De kans is heel klein dat je een gouden tip mag geven, maar...
Ja, yeah, sounds good.
Ja?
Ja, doe jij hem.
Dan gaan we een rondje draaien.
Het zou wel...
Oh, Benji. Oh. Stefano, wat is jouw ultieme kijktip voor deze week?
Ik had een heel lijstje staan, maar ik kan niet anders zeggen dan Death Race 2 nu, toch? Dit is mijn ultieme
kijktip. Dat is hele mooie guilty pleasure.
Mag ik dat tweaken naar Death Race 3?
Oh ja? Ben je daar meer trots op?
Nee, dat mag niet. Ja, tuurlijk. Ja, nee, tuurlijk mag dat.
Eigenlijk is Death Race 3 beter dan Death Race 2.
Ja, dat vind je dat?
Ja, vind ik wel, ja. Meer unieke actie, meer unieke racen. Ik vind het verhaal ook iets cooler, ja.
Is dat dezelfde cast uit 2 en 3?
Een beetje aangevuld.
Eén of andere cast, ja.
Ja, een beetje aangevuld met andere acteurs.
Oké. Okay.
Ving Rhames, die we afgelopen zomer hebben gezien met Tom Cruise.
Ja. Dan Death Race 3 is voor mij de tip. Die zet ik nog eventjes op de socials. En waar en hoe. En lijkt me perfect, toch?
Om te checken. En dan voordat we eruit gaan, een paar cliffhangertjes aan nieuwsfeitjes die we jullie niet willen onthouden. Want de geruchten gaan dat Daniel Radcliffe gaat verschijnen in Deadpool 3. Die gaat een klein rolletje vertegenwoordigen, a.k.a. Harry Potter.
Ja, oké.
De regisseur en de producent van Fantastic Flicks hebben in een interview aangegeven dat na 3 van de 5 films men er waarschijnlijk toch wel echt definitief mee stopt.
Fantastic Beast.
Fantastic Beast, sorry. Ik zei Flicks, hè? Ja, je raakt er maar van onze eigen concept.
Ja, gaat de
stekker gaat eruit. Ja, of nou, hij gaat on... hoe zeg je dat?
On hold.
On hold voor onbepaalde tijd. Dat is denk ik Hollywood's voor gecanceld. Maar...
Zeker.
Ja. Hey, en het Belgische duo Bilal en Adil, de regisseurs... Mm-hmm. Die zijn bezig met een Bad Boys 4. En hebben ook al bedacht dat het niet Bad Boys for Life kan heten. Want dat was immers al de titel van de vorige. Maar het gaat Bad Boys Ride or Die heten. En ze hebben bedacht dat het dit keer wel een iets wat komischere slag mag krijgen. Dus we gaan
ik vond het helemaal niet komisch
hebben
hiervoor.
Van Martin Lawrence. Nee, hij was iets te dramatisch en tragisch beoordeeld.
Oké. Okay.
En daarom moet hij dit keer echt een slag komen.
Bad Boys 3 was te dramatisch en tragisch?
Ja, dat waren de kritieken.
Oké, vooruit.
Gaat Will Smith gewoon ook? Will Smith en zal wellicht volgend jaar al wel eens te zien kunnen zijn. Is men dus achter de schermen al druk mee bezig.
Zo. Nou ja, hun vorige project was een mega debakel, wat compleet gecanceld is. Ik hoop voor de jongens dat het... dat dit groter succes wordt. Ik vond Bad Boys for Life best een leuk film.
Ja,
was
best oké. Ja, was best oké, daarom.
Dat was een meer dan goede poging. En na de trage lange epos, deel 2 van Michael Bay. Die duurt 3 uur of zo. Ja. Mijn god, hé.
Ja, dat was...
Die was echt veel te lang.
Ja, maar dat kan wel, joh.
Heren, dan wil ik jullie bedanken. Roel, jij bent Roel, bijzonder. Dankjewel. En heel veel succes met toeren deze week langs alle andere media. En leuk dat je er was.
Ja, leuk dat jullie dit doen, jongens. Echt heel graag.
Ja, dankjewel. En ga vooral de vuurlinie kijken.
Zeker.
Hij draait nu.
En Death Race 3.
Ja, ook dat. Voor 's avonds op de bank.
Ja, lekker man.
Ciao.